Spreken over gemeenschap van heiligen. Gemeenschap van heiligen. En de subtitel is De onderschatte kracht van eenheid. De onderschatte kracht van eenheid. Je kunt op veel manieren bij elkaar komen. Als een vereniging, als een politieke partij. Als een leger. Sportclub. Maar er is zoiets als de gemeenschap van heiligen. Dat zijn mensen die door God apart gezet zijn en die samenkomen wereldwijd in miljoenen samenwerkingsverbanden. Fantastisch dat werk. Het is heel klein begonnen als een mosterdzaad, maar het is een gigantische boom geworden. En we gaan iets lezen over die eenheid. En we gaan daarvoor naar 1 Korinthe. Dat is niet de eerste brief die Paulus waarschijnlijk aan de Korinthe schreef, maar het is wel de brief die bewaard is gebleven voor de kerk. En God zal zijn redenen hebben. En we lezen dan in 1 Korinthe 12 vanaf vers 4 tot en met 15. Paulus schrijft: er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof en de ander gaven om te genezen. Bitter voor dat God het aan het huis gaat geven. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om het uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest. Dus niet door meerdere, de New Age dwaalleer. Door één en dezelfde geest die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus, dat is de wereldwijde gemeente. Wij zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordrenkt. Of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn, immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, zegt Paulus. Dat zou wenselijk zijn trouwens. Maar het is ten bate van de gemeente. De geest en de geestesgave en de vrucht van de geest wordt nooit gegeven voor ons ego. Dat wij daarmee kunnen schitteren, pronken of ons kunnen laten gelden. Die gave van de geest wordt altijd gegeven om te dienen. Tot welzijn van de gemeente. En wij zijn de gemeente. Ook degenen die door ziekte zijn verhinderd of om andere reden afwezig zijn. Wij zijn dat lichaam. En die geest wordt gegeven zodat we elkaar kunnen dienen in de liefde. Want zonder het laatste stelt het nog niets voor. En die eenheid van het lichaam is belangrijk. Paulus zei het al, de hand kan niet zeggen tegen de voet, ik heb je niet nodig en vice versa, want dat is onzin. Er is verschil, maar wat ben ik blij dat het wel een eenheid is en het hoofd speelt een belangrijke rol. Hoe belangrijk is het hoofd? Nou, als je onthoofd bent, dan hebben al die andere leden geen functie meer. Die verliezen allemaal hun kracht. En veel te veel kerken hebben geestelijk het hoofd gescheiden van het lichaam. In de vrijzinnigheid. Dus ze zijn krachteloos. Nou, de kracht van eenheid wil ik demonstreren aan de hand van mijn hand. Wat is de kracht van de eenheid? Als ik iets vastpak, en ik pak deze microfoon maar even. Als ik die vastpak, met één vinger en één duim heb ik wel grip, maar je voelt wel dat hij niet al te sterk is. Maar als die vingers gaan samenwerken, vormen ze een hele sterke, stevige grip met de duim. Veel steviger voelt het aan, omdat er samenwerking is. De kracht wordt vergroot. En kom mijn linkerhand erbij, stel dat ik een honkbalknuppel in mijn hand had, kom mijn linkerhand erbij, dan is het nog sterker. Het is zo simpel en zo waar, maar in de praktijk hebben we het maar heel moeilijk door, dat eenheid kracht maakt. Want zo sla je nooit een homerun. Alleen in een tekenfilm sla je een homerun zo, maar niet in het echt. Maar zo wel. En niet met een microfoon trouwens, hè? Dus, maar met een honkbalknuppel. Okay. Nou, wanneer verliezen deze vingers hun kracht? Wanneer verliest de grip zijn kracht? Als bepaalde vingers niet meewerken. Er zijn mensen die hebben ziekte of last van hun hand. Bepaalde vingers functioneren niet meer. Die kunnen niet meer bewegen. Dus het verliest zijn kracht. Maar waar verliest het ook zijn kracht? Als die vingers lui zijn. Niks doen. Als die handen alleen maar zo gevouwen zijn of in de zak van iemand. Als ze niks doen, verliezen ze ook hun kracht. Nou, overdrijf ik een beetje, maar zo is het eigenlijk wel. Nou, als er iemand is die begrijpt wat de kracht van eenheid is, dan is dat God. God begrijpt de kracht van eenheid. Maar God begrijpt ook een kracht van eenheid los van hem. Een eenheid buiten God om. En dat is een gevaar. En we zien dat vandaag de dag veel te veel om ons heen. Daarom is de wereld zo in rep en roer. Er is een verkeerde eenheid. Een eenheid buiten God is een levensgevaarlijke eenheid. Ik wil niet zeggen dat er niets bereikt kan worden, integendeel, alleen op een verkeerde manier. En we zagen het we hebben erover gelezen bij de torenbouw van Babel. Hoe de mensen, geïnspireerd door hun ego, dachten, nee, we gaan de aarde niet vervullen. We gaan ons niet voortplanten en verspreiden over de aarde. We bouwen een stad, de vlakte van Sinjar, en we bouwen een grote ziggurat, een toren. En daar gaan we mee, bestormen we de hemel. We luisteren niet naar God. En we zien hoe God op ludieke wijze dat oplost. God die verwart de taal en ze kunnen niet meer communiceren met elkaar. Hè? Ik vind het een prachtig, prachtig verhaal. Heel subtiel van God. Eerst konden wij nog praten, broeder Paul. En de ene dan, wat zegt hij nou? En je kijkt naar die andere en je wilt zeggen, hij spoort niet meer hoor. Maar die kijk je ook aan of je gek bent, weet je. We praten niet meer. De communicatie is verstoord. Ja, dat is geen fake news, maar het is wel, het is wel een manier van verstoren van communicatie. Nou, wie ook de kracht van eenheid donders goed doorheeft, beter dan de christenen zelf, dat is Satan. Die heeft het door. Beter dan de christenen. Want als wij het door hadden, wereldwijd, dan hadden we een onoverwinnelijke kerk. En nu kraakt en piept het lichaam van Christus in al zijn voegen. Omdat we dit niet door hebben, maar zij hebben het wel door. En in Lucas kunnen we het lezen. Ik heb het al vaak behandeld. En ik hoop ook dat ik, als ik het behandel, dat het iedere keer meer indrukt in ons ziel, in ons geweten en in onze stijl van leven. We lezen hoe Jezus Simon apart neemt, zegt Simon, kom eens hier, Simon. En hij zegt twee keer Simon en we weten, hè, als Jezus zegt Simon, Simon, dan moeten wij zeggen niet amen, maar oh-oh. Oké, okay? Jan, oh-oh, weet je. Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. En dan komt de remedie, want wat doet Jezus dan? Heeft Jezus dat voor kennisgeving aangenomen? Hij zegt nee, maar ik heb voor je gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. En dan komt er nog iets moois. En als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken. Mooi, hè? Eerst wijst Jezus op de verdeelder, degene die verdeeldheid zaait, Satan. Hij wilde jullie uitspelen, zegt Jezus. En dan komt hij met remedie, maar ik heb voor je gebeden, Simon. Ik heb voor jullie gebeden. En daarom is het niet gelukt. Hoe belangrijk is bidden? Hoe belangrijk is bidden? En hoe weinig christenen verstaan het? Ja, in theorie. Hoe belangrijk is bidden? Hoe belangrijk. En Satan weet de zwakke plek, hè, van mensen. Hij viel ze niet zomaar aan. Paulus zegt, geef de vijand geen voet. Geef de vijand geen ruimte in je leven. Bij de een is het geldgierigheid. Denk aan Judas. Bij de ander is het trots en aanzien. Denk aan Ananias en Safira. Bij weer een ander is het weer wat anders. Maar bij de discipelen was het macht, invloed, positie. Want wat lezen we in vers 24 van dit hoofdstuk? Daar zien we de zwakte, daar zien we waar ze de vijand een voet geven. Want we lezen in vers 24, toen ontstond er onder hen oneenigheid over de vraag van wie van hen de belangrijkste was. 12 man gingen ruzie maken, raakten verdeeld over de vraag wie is de belangrijkste. En wie was er als de kippen bij? De slang. Dus niet wie was er als de slang bij de kippen, nee. Wie was er als de kippen bij? De slang. Maakte er een misbruik van. Onze zwakheden zijn bekend bij de vijand. En ze werken erop in. In een voetbalwedstrijd op hoog niveau gaat de coach kijken naar de tegenstander. En vice versa. En ze bestuderen de tegenstander. Waarom? Om te kijken hoe mooi ze voetballen. Nee, ze zoeken naar de zwakke plekken. Amen, zegt die kleine. Heel goed. Ze zoeken naar de zwakke plekken. En dat is met boksen ook. Ze bestuderen het. Waar is hij traag? Waar kun je hem raken? Waar kun je hem verrassen? Zo werkt de vijand ook. Daarom moeten we intiem zijn met God. Ze werken in op onze zwakke punten en ze spelen ons tegen elkaar uit. Man tegen vrouw, kinderen tegen ouders. Omdat we niet geestelijk zijn. Niet voldoende. Maar Jezus zegt, ik heb voor je gebeden. Dat je geloof niet zou bezwijken, dat jullie niet tegen elkaar uitgespeeld zouden worden. Nou, Jezus herkende dat ook. De eenheid, het belang van de eenheid. God wist het belang van de eenheid. God wist het misbruik van de eenheid. Dus hij verstoorde de torenbouw van Babel. Satan was op zijn hoede. Hij was slim. Hij was er als de kippen bij. Hij zag, hé, ze hebben ego-problemen, net als ik. Dat zei hij niet, maar hij had ook een ego-probleem. Want hij wou zijn troon boven die van God stellen. Dan heb je een ego-probleem, denk ik. Als je boven God wil. Satan zat hem niet door. En Jezus erkent ook een eenheid. En de kracht van de eenheid, maar niet een eenheid zomaar. En dat moeten we ook verstaan. En een hele hoop mensen denken, nou, jij geeft een beetje toe en jij geeft een beetje toe. En dit halen we eruit en dat staan we toe en dit gedogen we. En dan komen we tot de eenheid. Maar dat is niet de eenheid waar Jezus voor bad. Jezus bad, Vader, ik bid u dat wij één zijn zoals u en ik één zijn. Dat is een eenheid in de geest. Dat is een heel andere eenheid dan de waanzin van de ecumene. Eenheid op menselijke condities. O, stoort de naam van Jezus je? Nou, dan geef hem toch een andere naam, grote smurf. Als we maar één zijn. Nou, die eenheid wil God niet. Dat is geen eenheid van God. Dat is een wereldse vleeselijke eenheid. Weet te onderscheiden waarop het aankomt. Weet te onderscheiden waarop het aankomt. Er is nu een theoloog die heeft de hel afgeschaft. Het einde van de hel. Het grote licht heeft ontdekt dat de hel eigenlijk geen big deal. Jezus sprak meer over de hel dan over de hemel. Maar ja, wie is Jezus, hè? Deze man heeft theologie gestudeerd, Jezus niet. Jezus heeft geen theologie gestudeerd. Maar die theoloog wel. En daarom weet hij dat de hel een verzinsel is. Jezus heeft wel gezegd, wees niet bevreesd voor degene die het lichaam kunnen doden. Vrees hem die als het lichaam gedood is de macht heeft om je in de hel, naar de hel te sturen. Maar dat was Jezus die geen theologie had gestudeerd. Wij zijn zo vleeselijk, wij zijn zo tegen, zo bang voor een standpunt. Als we maar één zijn. Ik wil ook eenheid, maar niet in het vlees. Ik wil geen eenheid die tegen de wil van God inging. Dat was de eenheid in Sinjar. Dat was die toren die ze... Wat waren ze eens, zeg? Eén taal. En wat zongen ze? Wat zingen we? Gaat het lied van Willem Wever ook alweer? Hoe gaat dat? Oh, Bob de Bouwer. Bob de Bouwer, kunnen wij het bouwen? En we zongen het allemaal in één taal, hè? Bob de Bouwer, kunnen wij het bouwen? Ja, we konden het. En God stak er een stokje voor. Maar God heeft ook geen theologie gestudeerd. Dus dan krijg je dat soort gevaarlijke dingen, hè? Waarom zijn we zo geïntimideerd? Als mensen van God de waarheid spreken. Waarom willen we dat niet horen? Waarom blijven we maar klein en bekrompen? In de ogen van de wereld. Omdat we niet een welvaartsevangelie willen prediken. Zit u nog comfortabel, broeder? Uitermate comfortabel. Anders haal ik even iets lekkers voor u te drinken. En uw zuster, hoe gaat het met u? Wat wilt u hebben? Voor de zuster. Mensen, God wil eenheid, maar hij wil een eenheid die gebaseerd is op waarheid. Hij wil een eenheid die gebaseerd is op liefde. Hij wil een dienende eenheid. Hij wil niet dat ik over hem de baas speel, na de eerste paar jaar wel van zijn leven, maar daarna niet meer. Dat wil hij niet, hij wil dat we elkaar dienen. Dat is het. Maar dat is niet een evangelie wat makkelijk verkoopt. Dus wat doen de prosperity preachers? Die prediken een heel andere evangelie. Dat wel verkoopt. Maar wij moeten echt willen horen wat God wil dat we horen. Jezus kende het probleem van wie de belangrijkste was. Hij kende het probleem. Hij wist dat ze daar ruzie over maakten. En Jezus geeft sleutels om de eenheid te bewerken en te bewaren. Want wat leert hij? Hij zegt, kijk tegen zijn leerlingen, kijk naar mij, leer van mij. Ik ben wat? Zachtmoedig en nederig van hart. Nou, als je dat echt bent, zachtmoedig in je hart en nederig, hé, wat ga je dan doen? Dienen. Dienen. Maar dat willen wij niet, toch? Ik zei in een andere gemeente, ik wilde altijd de baas spelen, toen ik 4 of 5 was. Ik kon ontzettend ruzie maken als ik niet de baas mocht zijn van mijn vriendjes. Of we nou cowboys of indianen waren, maakte me niet uit, maar ik moest de baas zijn. Niemand herkent dat. Maar ik moest echt de baas zijn. Nu is het anders. Nu speel ik geen cowboytje en indiaantje meer. Wat zeg ik nou niet? Jezus zegt, leer van mij, ik ben zachtmoedig, zacht en nederig van hart. Jezus die alles gemaakt heeft, hij is de Logos, die alles gemaakt heeft, die alle macht heeft in hemel en op aarde, die zo groot is dat ons verstand er niet eens bij kan. Wat doet hij? Hij komt naar de aarde. Hij dient zijn leerlingen. Hij diende zijn ouders. Jezus was niet brutaal tegen zijn ouders. Als er één is die dat recht had, was hij het. Maar wat deed hij? Hij onderwierp zich aan de ouders. Dat zijn principes van God. Dat zeg ik vaak ook in het huwelijk. Breng Jezus in de relatie. Hoe ontwikkelde gezindheid van Jezus en je brengt hem in je relatie. Ontwikkel de gezindheid van Jezus in je leven en je brengt hem in de gemeente en je brengt hem op je werk en je brengt hem overal. Maar de vijand wil ons kapot maken. De vijand zou het geweldig vinden als Marion en ik uit elkaar gingen. Geweldig, feestje in de hel. De vijand zou het geweldig vinden als wij ruzie kregen met Erwin, met Paul, met Roel, met weet ik veel wie, met allemaal. Hij is gekomen om te stelen, te slachten en te verdelgen. En hij speelt mensen uit elkaar. Hij speelt ze uit elkaar. En hij is reëel en hij is niet alleen, anders zou het niet werken. Een kenmerk van volwassen christenen, en dat speelt een heel belangrijke rol in de gemeenschap van heiligen. Een kenmerk van volwassen christenen is dat ze kunnen onderscheiden. Ze kunnen onderscheiden. En ze kunnen verdragen. Die twee, dat zijn kenmerken van volwassen christenen. Dat ze onderscheiden kunnen we lezen in Filippenzen 1, vers 9 en 10. Filippenzen 1, vers 9 en 10. Daar schrijft Paulus, en ik bid dat uw liefde wat blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waarop het aankomt. En dan zult u op de dag van Christus, wat zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vrucht van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus tot lof en eer van God. Prachtig. Wat bidt Paulus? Dat onze liefde blijft groeien. En hoe? Door inzicht en fijnzinnigheid, want die liefde groeit niet zomaar. Zodat we kunnen onderscheiden. Wat is de essentie van het christelijk geloof? Waar draait het om? Wat is bijzaak? Waar gaat het nou echt om in ons geloof? Waar gaat het nou om? Om de liefde en om de waarheid. Daar gaat het om. Dat is de essentie. En als we dat kunnen onderscheiden, dan kunnen we ook scheuringen voorkomen in de kerk. Er is zoveel wat gescheurd is, kapot gegaan is. Zoveel. Verdragen ook zoiets, verdragen. Verdraag elkanders moeilijkheden, zegt de Bijbel. In de nieuwe vertaling staat, draagt elkaars lasten, zo leef je de wet van Christus na. Ik heb het voorbeeld hier wel eens gegeven op een studie, geloof ik. Of in de preek, ik weet het niet meer. In militaire dienst werden we opgeroepen voor ons nummer. Dat is tegen je wil in, zei de Nederlandse staat, je moet je land verdedigen, 18 maanden lang, je gaat onder de wapenen. En zo geschiedde het. En in ons peloton hadden wij een groep. En we hadden een hele grote mars met volle bepakking. En broeder Kees is er niet, die is ook ziek. Maar volle bepakking wil zeggen, alles wat tot jouw uitrusting behoort, moet je dragen. En dat is heel zwaar. Dat is heel en het wordt steeds zwaarder met elke kilometer die je aflegt. Nu hadden we een jongen in onze dienst, die was veel te jong eigenlijk, maar was toch opgeroepen. Hij was tussen de 18 jaar, hij was net 18 geloof ik geworden. En hij was fysiek niet zo sterk. En hij moest ook die wapenrusting dragen. En niet de geestelijke wapenrusting, want dat is een andere, maar de militaire wapenrusting. En dan moet je voorstellen, een zware helm, je had een binnenhelm en een metalen helm op je kokersnoot, op je hoofd. Zwaar hoor. Met iedere kilometer wordt die zwaarder. En een rugzak. En daarbovenop je tent, met tentstokken. En nog een aantal toeters en bellen aan je lichaam. En dan heb je ook nog je wapen en dan ga je lopen. En het is heet, het is warm, zo moet je het voorstellen. Dus ik liep en op een gegeven moment na een paar kilometer, die jongen heette Barend, maar omdat hij zo klein was, noemden we hem Barendje. En toen hoorden we dit, na een paar kilometer, dit hoorde je. Poe poe, baba, wat een klerenhelm. En een minuutje ertussen, poe poe, baba, wat een klerenhelm. Dus ik denk, Barendje heeft het moeilijk. Maar na verloop van tijd hoorde ik hem niet meer. Ik denk, nou hij is toch niet dood? Nee, dat dacht ik niet. Maar ik denk, wat is er gebeurd? Dus ik keek om. Nou, iemand liep met de helm van Barend. En een ander liep met zijn wapen, die had twee wapens. En weer een ander had ik zal het woord niet noemen, dat heeft een bijnaam in militaire dienst. Maar zijn tent. die droeg hij. Dat is ook anders lasten dragen. Als je God blij wil maken, als je God werkelijk blij wil maken, dan moet je een ander helpen. Onbaatzuchtig. En niet om er iets voor terug te krijgen. Dat is net als met geven. Je moet nooit geven te zaaien om maar, omdat je vooral wil oogsten. Je moet altijd die houding moet je hebben. Als je God blij wil maken, ga een ander dienen. Wil je groeien in je geloof, ga een ander dienen vanuit de liefde. En dat kan heel eenvoudig. Dat kan met een bezem. Dat kan met boodschappen doen voor iemand. Nou, noem het op. Je kan het bedenken. Onbaatzuchtig. Dan ga je groeien. En Barend is een prachtig voorbeeld van Barendje. En kijk wat Jezus deed. Jezus verdroeg ons ook. Als er één is die het recht had om ons niet te verdragen, dan is hij het wel, want hij is volmaakt. Hij is volkomen volmaakt. Maar hij moest ook ons verdragen, de discipelen met name. Want ze kwamen van de berg af, ze hadden de verheerlijkte Christus gezien, ze hadden Mozes en Elia gezien. Maar die anderen waren beneden en er was een tumult toen ze beneden kwamen. En we kennen het verhaal, hè? Er staat een vader, die is helemaal opgelaten. En daar zijn de fariseeën, de schriftgeleerden, en die maken ruzie met de leerlingen van Jezus. En waar gaat het om? Een vader kwam met zijn bezeten jongen naar de discipelen om dat ze wilden dat die jongen werd genezen, bevrijd van een boze geest. En de discipelen konden het niet. En hoe reageert Jezus? En Jezus ging naar ze toe, legde zijn hand over hun schouders en zei, ja, ik begrijp best dat het jullie niet lukte. Want jullie opleiding is nog geen 2 jaar aan de gang. En ja, ik ben wel Jezus, hè, en jullie niet. Dus ik begrijp dat. Ik begrijp het volkomen. Stuur hem maar naar mij, dan los ik het wel op. Dat zegt hij niet, hè. Hij zegt iets heel anders. En niet boos worden op mij, hè. Want dit is wat Jezus zegt, hè. Wat zei Jezus? Wat zijn jullie toch een ongelovig volk? Wat zijn jullie toch een ongelooflijk volk. Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Hij mag dat zeggen, ik niet. Want ik ben net als jullie, dus ik kan helemaal niks zeggen. Wie een proef, proeven hem, zou Jezus zeggen. Ik kan niks zeggen. Maar hij kon het zeggen. Maar hij verdroeg ons. Hij ging ver, hoor, in het verdragen, hoor. Tot op de heuvel, hè. Ja. Nou, we gaan naar de afronding. We moeten leren onderscheiden dat er verschil is in de kerk. Je hebt verschil in de bedieningen. Een apostel heb je. Je hebt profeten. Het zijn twee totaal verschillende bedieningen. Dan heb je de evangelist. Je hebt de leraar. Je hebt de herder. Dat zijn niet dezelfde bedieningen. Ik zei ooit, was er een evangelist die wilde een gemeente stichten in Amsterdam ergens. En ik zeg tegen die evangelist, ik zou het niet doen, want hij was 100% evangelist. En als je een evangelist bent, dan mis je bepaalde eigenschappen voor een gemeente. Dus je kan maar beter overal het evangelie verkondigen en getuigen enzovoort en weer weggaan. Want in de gemeente hou je het niet uit en de gemeente houdt het ook niet met jou uit. Weet je hoe het pastoraal gesprek gaat met de evangelist? Je komt met je zielennood. Je hebt heel veel bagage, je hebt begeleiding nodig, rust, luisterend oor. Die evangelist die heeft 5 minuten de tijd voor je om je aan te horen. Hij begint al hier en daar te transpireren, zijn ogen beginnen te knipperen, zijn benen worden onrustig. Want hij wil weer weg. En je hebt je verhaal nog niet gedaan of hij zegt, nou ik ga voor je bidden. In de naam van Jezus moet het over zijn. Zo is een evangelist. Nou, overdrijf ik een beetje. Het is meestal 7 minuten in plaats van 5 minuten. Maar begrijp je het idee? Er zijn verschillen. Dus dat moet je onderscheiden. En dat geldt in de gemeente ook. Je hebt verschillende karakters. Maar je moet elkaar verdragen. Je moet geen aanstoot aan elkaar nemen. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik heb helemaal geen klik met die broer of met die zus. Ik heb geen klik. Nou, wat zei Jezus? Vader, ik bid dat ze één zijn zoals wij één zijn. Maar ik bid u ook, maak een uitzondering voor als er geen klik is. Dat zegt hij niet, dat bidt hij niet. Wel of geen klik, maakt niet uit. Vader, ik wil dat ze eens zijn, zoals wij eens zijn. Dat is een sterke gemeente. Wie kent de uitdrukking sprinkhanen in het Koninkrijk van God? Dat is niet de kaalvreter, die heb je ook. Dat is ook een andere sprinkhaan. Maar de broeders en zusters die geen schapen zijn eigenlijk, maar sprinkhanen. Eén verkeerd woord in de prediking en ze springen weer naar een andere gemeente. En er wordt wat afgesprongen. Wat is jouw salving? Nou, ik kan heel veel springen. Leer samenwerken, leer dienen, leer elkaar verdragen. Erger je niet aan mensen. We ergeren ons zo snel en we weten niet eens wat er aan de hand is. Marion en ik, wij spreken elkaar regelmatig even aan van... niet te snel in het oordelen. Het zit zo in ons DNA. We zien iets op het journaal, we zien iets, we lezen iets... en meteen, de indruk is nog in ons hoofd en we hebben meteen een mening. En we weten eigenlijk helemaal niets. Maar we zijn zo bevooroordeeld en we denken zo geweldig van onszelf, onbewust misschien, dat we een mening hebben. Rechters hebben maandenlang nodig om uit te zoeken hoe het zit. En die hebben ervoor gestudeerd en advocaten. En wij hoeven het maar te horen en we weten precies hoe het zit. We hadden een meneer bij ons in het verpleeghuis, verzorgingshuis, die kwam op bezoek. En gezondheid. En die meneer, die las dan de krant voor een paar oudere dames. Die konden niet meer lezen, maar hij las dan de krant voor. Maar hij was anders dan Hilterman. Jij kent Hilterman wel, hè? Arnie, hè? Ik ook. En dan las hij zo voor. Ik zeg maar wat. Jongelui in... Nou, laat ik het even... In Amsterdam-Noord beroven een oudere dame in het winkelcentrum. Klaarlichte dag. Dat las hij dan. En dan kreeg je dit te horen. Ophangen. Doodschieten. Ophangen of doodschieten. Heel makkelijk. Zijn wetboek van strafrecht was zo dun. Ophangen. Doodschieten. Ja. Ik zal hem nooit vergeten. Als ik mijn ogen dicht doe, zie ik hem voor me. En hij was een aardige man hoor, dat ging het. Je kon heel leuk met hem praten. Maar dat, ja, ophangen, doodschieten. Maar als je ouder wordt, hoop ik, dan krijg je meer wijsheid, ook in je relatie. Kijk, als je jong bent, dan denk je dat je alles weet. Dat dacht ik ook. Maar met het jaar, ieder jaar word je meer wijs en verstandig. En denk je, ik weet eigenlijk niks. Ik weet eigenlijk niks. Ja, ik weet wel iets natuurlijk, maar begrijp wat we bedoelen. Leg niet op alle slakken zout. In het begin konden wij om niks, konden we een kwartier lang rustig kibbelen. Niet kibbeling, kibbelen. Kibbelen, ruzie maken, om niks. Maar je wordt op een gegeven ogenblik wijzer. Ik weet wat dingen van Marion irriteert. En omgekeerd ook. En werkt het dan 100%? Nee, zo zijn wij mensen. Maar je gaat toch wel rekening houden. De Bijbel zegt, verdraagt elkanders zwakheden. Draag elkanders lasten. Zo vervul je de wet van Christus. Weet je dat de Bijbel zelfs rekening houdt met ochtendhumeur? We weten toch wat ochtendhumeur is? Wie weet er niet wat ochtendhumeur is? Ik zeg niet dat je het hebt, maar... Wie weet er niet wat ochtendhumeur is? Jij, heb jij ochtendhumeur? Maar je weet wel wat het is, hè? Ja. Nou, weet je wat de Bijbel erover zegt? Dan gaan we echt naar de afronding. Dit is wat de Bijbel zegt in Spreuken. Als iemand ochtendhumeur heeft. Spreuken 27 vers 14. Wie zijn buurman 's ochtends luid begroet, wekt de indruk dat hij hem vervloeken wil. Zo, dat is pittig. Als je partner of je tafelgenoten moeite hebben om wakker te worden. Ze zitten wel aan tafel, maar eigenlijk ook niet. Kom dan niet binnen zo van, vogeltje, wat zing je vroeg. Hé, hey, goeiemorgen. Is niet fijn gevoelig. Hou er rust. Kom vanzelf goed na een paar uur. Verdraag elkanders moeilijkheden. En het moet ook in de gemeente. Weet je, we hebben allemaal onze mening en onze visie. Maar hé, hey, ga er wijs mee om. Er is een taal van de hemel die verbindt. En die vind je in Jacobus 1, vers 19 en 21. Even kijken. Een taal die verbindt. Jacobus 1. Geliefde broeders en zusters. Vers 19, sorry. Jacobus 1. Geliefde broers en zusters, onthoud dit goed. Iedere mens moet zich haasten om te wat? Om te luisteren. Maar traag zijn om te spreken. Traag ook in kwaad worden. Laat dat tot je doordringen. Want de woede van een mens brengt niets voort in Gods ogen. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag, dus wat niet klopt, leg dat af en aanvaard zo de boodschap die in u geplant en is en die u kan redden. Wat is die boodschap? Het woord van God. Als dit onze input wordt in ons hart, gaan wij zo spreken, gaan we zo handelen. En dan komt de eenheid in de geest. En dan kunnen we elkaar verdragen. En dan kunnen we elkaar zelfs lief hebben. En daar gaat het om. En we moeten snel zijn in het horen. En langzaam in het spreken. Want de psalmist zei al, Heer, zet toch een wacht voor mijn mond. En ik heb gezegd, zet er maar bij mij 10. Want ik heb het grootste deel van mijn opleiding in Amsterdam genoten. Dus ik heb 10 wachten nodig om die woorden binnen te houden. Die domme woorden die onnodig kwetsen. Ijdele woorden die niks voorstellen, die niks toevoegen. Snel in het luisteren, langzaam in het spreken. Moet eens kijken wat heilzaam dat is. Ja. Er is een eenheid die niet deugt. In Straatsburg staat een gebouw van het Europees Parlement. En ik heb gezegd, dat is de geurvlag van de duisternis. Want het symboliseert de toren van Babel in de vlakte van Sinjar. Die staat nu in Straatsburg in de moderne uitvoering. En het is als het ware of de Europese gemeenschap zijn vuist opheft naar God en zegt, wat ze daar niet konden afmaken, gaan wij afmaken. Kijk naar ons parlementsgebouw. Kijk even hoe die eruit ziet. En daarom zal Europa falen, omdat ze God buiten de deur hebben gezet. Ik ben niet tegen eenheid. Ik ben voor een verenigd Europa, eigenlijk ben ik voor een verenigde wereld, maar niet zonder God. En dat is nou precies het probleem in Europa. En daarom gaan we naar een hele enge samenleving toe. Want waar we God buiten de deur zetten, komt de duisternis binnen. Waar je gezonde planten weghaalt, hoef je je tuin niet te onderhouden, wat komt er vanzelf in je tuin? Onkruid. Wat? En bamboe. Dat leg ik in een andere preek nog wel een keer uit, maar dat is. En bamboe is bijna niet uit te roeien. Zijn er mensen die verstand hebben van het uitroeien van bamboe? Toeval. Berend? Wacht even. Opgelost! Berend heeft verstand? Oké, dan ga ik wel een keer. Oké, dan ga ik Berend inhuren. Ja.
Anders die 40 jaar.
Het is wel een Bijbels getal, 40 jaar. Kees. Ik was al blij en dan kon je met 40 jaar. Ja, ik geloof je. Oké. Nou, mensen met bamboeproblemen. Je hoort wat Kees zegt. Na 40 jaar gaat hij bloeien en dan is het over met de bamboe. Ja, sommige mensen kijken me aan of ze pandaberen zijn. Maar 40 jaar. Of je moet Berend inhuren. De man van Anneke. Oké, maar mensen, waar het om gaat, we verstaan dit wel, hè. We hebben de gezindheid van Jezus nodig. En dat is een dagelijkse oefening in de godsvrucht. Je moet echt dagelijks ermee bezig zijn. Aandoen en afleggen. Ontwikkel die eenheid van Jezus. En dan moet je leren incasseren. Dat heet verdragen. En dan moet je oppassen dat je niet leert je voortdurend te ergeren. Want dan hou je het niet vol. En dat zijn kenmerken van volwassenheid. Onderscheiden en verdragen. En de taal van de eenheid is de taal van God. Dat is het onderwijs van Jezus, uitgewerkt in de apostelen. En die taal moeten we leren spreken. En dat is ook een taal van daden. Dat is ook een taal van omgaan met elkaar. En het kenmerk van die taal is liefde en gehoorzaamheid en dienstbetoon. Vader, we ronden af. Want er is meer dan genoeg gezongen en gesproken. Help ons dit allemaal tot ons te nemen en mag het leiden tot gedragsverandering ten goede. Wilt u het in ons uitwerken, Vader? We hebben het nodig om de eenheid, Heer, te versterken. In onze eigen gemeente, in onze relaties met andere mensen. Help ons deze sleutels te gebruiken en toe te passen. In Jezus' naam, amen.